12 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Tom Maas.
Goedenavond. Breek een kersenboom open en er zijn geen bloemen, maar de lentebries brengt ontelbare bloesems voort. Zo schreef de Japanse dichter en zenmonnik Ikkyu Soyun. Vandaag begint de lente. Er bestaat er zoiets als een boeddhistisch lentegevoel. In Japan misschien? Het komend half uur praat Marloes Lazal met Japanoloog Henny van der Veren over het feest van de kersenbloesems en het ultieme lentegedicht van Ikkyu. En ze gaat met ecoloog en Theravada-leraar Matthijs Schouten op zoek naar de lente in het bos.
Matthijs Schouten, ecoloog en daarnaast ook meditatieleraar in de Theravada-traditie.
Bestaat er zoiets als een boeddhistisch lentegevoel?
Nou, ik denk dat een lentegevoel universeel is. Op het moment dat na de winter, nadat alle leven even verdwenen leek, het leven weer naar boven komt en de eerste bloemen beginnen te bloeien en de vogels gaan kwikkeleren en het leven zich weer helemaal nieuw aandient, ja, dan is het universeel, denk ik, bij elk mens een gevoel van joy, vreugde, sukha, zouden de boeddhisten zeggen. We zijn nu in Driebergen. Tussen Driebergen en Zeist liggen een aantal oude landgoederen. En we lopen hier in het een beetje een soort Engels parklandschap. Dat ook bij dit landgoed hoort. Met prachtige beuken en vijver. En je voelt toch al de eerste lente hier. Op de hele weg zag ik al wat krokusjes, sneeuwklokjes hebben hier en daar al hun hoofdjes laten zien. En het begint ook al te kwinkelieren.
Het is mooi hoe al die duiven nu. Opstijgen.
Ja. En vooral boven het water waar nog net een vliesje ijs over ligt. Dus de winter is nog niet helemaal weg.
In Japan op 21 maart... worden en de doden herdacht, want men gaat dan de graven bezoeken. Maar het is ook een dag om je relatie met de natuur te overwegen.
Prachtig, ja. Ik moet zeggen dat ik dit helemaal niet wist, dat er zo'n dag bestaat. Maar ik vind dat we hem onmiddellijk in Nederland ook moeten invoeren. En misschien is 21 maart ook wel een hele mooie dag daarvoor. En dat wordt onze natuurrelatieoverweegdag. Ja, ik vind het ook wel heel belangrijk. Kijk, het hoort natuurlijk ook echt bij de Japanse cultuur, hè? De relatie met natuur. Als je kijkt naar het Japanse boeddhisme, is dat enerzijds beïnvloed door Taoïsme. Want uiteindelijk reisde het boeddhisme via China naar Japan en in China ontstond dan Chan, wat later Zen werd. En in het Taoïsme is het kijken naar de natuur en het voelen en ervaren van de ritme en de beweging en de processen natuurlijk een uitermate belangrijk gegeven. Dat wordt door het boeddhisme ook opgenomen, want in het vroege Indische boeddhisme vind je dat aspect helemaal niet zo sterk terug. En dan later, als het boeddhisme in Japan komt, komt er ook nog een vleug Shintoïsme bij. En het Shintoïsme is natuurlijk, je zou bijna kunnen zeggen, bijna natuurreligie. En die relatie met natuur is in Japan een heel wezenlijk gegeven van de traditie. Overigens, het interessante in Japan vind ik dan altijd wel dat het niet gaat zozeer om de natuur zoals wij de natuur zien. Maar wij willen de natuur eigenlijk altijd een beetje zien als dat wat buiten de wereld van de mensen ligt. Maar in Japan is er vind ik een interessante verweving van wat wij cultuur en natuur zouden noemen. Wat men in Japan eigenlijk toch wel de allerindrukwekkendste en mooiste, het meest inspirerende natuur vindt, is een natuur waarin de cultuur zichtbaar is. Waar de mensen toch nog iets aan toegevoegd heeft, aan bijgedragen heeft. Maar ik vind het dus heel boeiend dat in een cultuur een belangrijk gegeven is dat je steeds overweegt, wat is mijn relatie met de natuur? Wij zijn dat bijna helemaal kwijtgeraakt. Voor ons is de natuur of een vanzelfsprekend gegeven, of een gegeven waar we bijna overheen stappen, Of iets wat we dan ergens in een reservaat nog hebben waar we kunnen gaan recreëren. Maar vraag over, nou ja, hoe verhoud ik mezelf met de natuur? Wat betekent de natuur voor mij? En omgekeerd, wat betekent ik voor de natuur? Die vragen stellen we ons veel te weinig. En vanuit het ecologisch gezichtspunt vind ik dat nogal verontrustend. Omdat het bijdraagt aan het weinig duurzaam omgaan met onze natuurlijke omgeving. Dus ik ben er helemaal voor. Dat zullen we dan vandaag ook maar gaan doen, hè, in Nederland. Een dag in te gaan stellen, die heet Natuurrelatiedag. Bijna nergens in Nederland kan je dus nog de lente gaan ervaren zonder op de achtergrond auto's te horen. Ik ken een paar plekken, maar daar komen dan af en toe vliegtuigen over.
Nu is er zoiets, heb ik gelezen, als de nieuwe wildernis.
Ja, we hebben een project vorig jaar opgezet waarbij in Oost-Nederland, het is begonnen in Drenthe, maar het breidt zich nu uit naar andere provincies, kleine stukjes natuur eigenlijk geheel teruggegeven zijn aan de natuur. In de zin dat de mens niet geacht wordt er nog te komen. Ook de onderzoeker niet, ook de wetenschapper niet. Het zijn kleine plekken, het zijn helemaal geen grote gebieden. Het gaat maar om in totaal geloof ik een 150 hectare. Maar het zijn gebieden die, vind ik, een sterke symbolische functie ook hebben. Want die dwingen je te vragen, wat is de menselijke relatie met natuur? Als je ineens ergens staat op een plek waar gewoon aangegeven is, nou ja, tot hier en niet verder. Hierachter is het van de natuur zelf. Dan dwingt dat toch jezelf af te vragen, vind ik dat nou een goed idee? Vind ik dat geen goed idee? Van wie is die natuur nou eigenlijk? Is de natuur ook van zichzelf? Hebben wij recht op al die natuur? En dat is eigenlijk de achtergrondgedachte van het hele project geweest. En het interessante is dat het Drenthe begonnen is, maar allerlei andere provincies beginnen nu ook al met van die stukjes nieuwe wildernis. Ik zou het liever iets genoemd hebben als orden van respect, of orde van bezinning, of orde van ontmoeting, maar niet zozeer nieuwe wildernis. Want het gaat niet om het feit dat het wild is, het gaat om het feit dat wij er ons uit terugtrekken, ons niet meer toe-eigenen. En dat vind ik dan ook alweer een beetje, als we het toch over het boeddhisme hebben, in samenklank met leringen van de Boeddha. De Boeddha wijst er toch steeds op dat we echt de neiging hebben ons alles toe te eigenen. Niet alleen in de materiële zin, maar ook in de zin het tot van onszelf maken, aan onszelf verbinden. De natuur ook. De natuur is dan onze natuur, mijn gecreëerde natuur, mijn natuur om dit en dat te doen. Ik werk bij Staatsbosbeheer, we krijgen eindeloos vragen om meer bankjes en meer parkjes en meer dingen waar je door kunt recreëren. Dan eigen je dus een domein toe en maak je dat tot een verlengstuk van jezelf. Terwijl de Boeddha toch er altijd weer op wijst. Het is heel goed naar dat zelf en al zijn behoeftigheden te kijken. En misschien niet zo toe te eigenen. En voor mij is het altijd een heel, heel wezenlijk inspirerend aspect van het boeddhisme geweest. Dat er een diep respect is voor alle vormen van leven. En daarmee ook voor de eigenheid van de natuur.
Ik ben Henny van der Veren. Ik werk aan de Universiteit Leiden en nou ben ik vooral bezig met Japan en boeddhisme.
Bestaat er zoiets als een boeddhistisch lentegevoel?
Ik denk dat het heel moeilijk is om buiten het boeddhisme in Japan aan lente te denken, want vanaf de oudste tijd dat we teksten hebben, was er boeddhisme. En wat wel interessant is om te weten misschien, is dat de lente in Japan vroeger begon op de eerste dag van de eerste maand. Dus het is tegelijkertijd een nieuwjaarsfeest. En dus als we lentegedichten lezen over Japan, of van Japanners, in de oude tijd, dan heeft men het over het algemeen over het nieuwjaarsfeest, waarin alles zich vernieuwt. En de lente is daar natuurlijk voor de dichtkunst een mooi voorbeeld van. De bloesems lopen uit, de winter is weer voorbij, we beginnen aan het nieuwe jaar. Het idee van de vernieuwing, het weer opbloeien van het leven, dat is de achtergrond waarop dan over het algemeen in Japan een reeks van bloesems beschreven worden, variërend van de perenbloesems en de bekendste natuurlijk, de kersenbloesems.
Ik heb eens gekeken in Nippon, het boek van Couperus.
Ja.
Daaruit blijkt een enorm verlangen om die kersenbloesem te zien in Japan. Hè? Al helemaal het begin van het boek, op bladzijde 17 ongeveer, kondigt hij het al aan. Weet ge, daar ginds gaan de kersenbomen bloeien. Ik meen in Japan, dat is zo broos. dat is met één windvlaag weg. Oh, als we kersen niet in bloei zagen in het licht der rijzende zon. En morgen vertrekt de Empress of Asia naar Kobe. Is er nog een hut? Nou, vervolgens gaat hij dus, monstert hij aan op dat schip. En vervolgens komt de apotheose pas 40 bladzijden later, waardoor hij dat verlangen naar die bloesems ook zo opbouwt.
Dat is wel interessant, want we hebben wel een idee waar dit beeld vandaan komt. Vanuit de eerste vertaling ook van Japanse teksten werd er natuurlijk wel ingefocust op deze gedichten die in de kersenbloesem, en ook in de perenbloesem bijvoorbeeld, maar in de bloesem in het algemeen, het idee zagen van de vergankelijkheid van het leven. Dat is uit een hele oude tijd. En dat zijn teksten die toch vrij snel vertaald zijn. En dus waar Couperus dus waar ze een tik van mee krijgt, is de beperktheid van de vertaling in de eerste instantie. Maar in die vertalingen zit iets wat inderdaad wel met het boeddhisme te maken heeft. Dat voor de Japanners het bloeien van de specifieke kersenbloesems in verband wordt gebracht met de vergankelijkheid van het leven. Omdat het duurt maar even, het is broos. Krijgt men een gevoel van weemoed bij. Dat is natuurlijk typisch iets wat Couperus wel ziet zitten. Een gevoel van weemoed heet dan in het Japans aware. Dat is de vergankelijkheid van het leven. En dat verlangen, dat broosheid, dat zijn termen die je in de oude vertaling al tegenkomt. Die heeft Couperus natuurlijk gelezen en die wil dat zelf meemaken. Zo man was het nou ook wel weer. Dus wat dat betreft is dat die associatie kersenbloesem vergankelijkheid speelt wel een rol.
Intussen had ik een agitatie. De kersenbomen gingen bloeien in Kyoto en ik had er eigenlijk nog geen gezien. Alleen die tere, bibberende boompjes, roze doorbloesemd de grauwbronzen twijgjes tegen het oude boeddhistenklooster te Nagasaki. Maar er waren daar ginds, om en bij Kyoto, Japans oude hoofdstad, de beemden van bloeiende kersenbomen, de valleien van kersenbomen, de provincies vol gebloesemd met roze bloesems. Het verlangen naar het zien van die kersenbloesems.
En uiteindelijk verlangen naar iets wat ik dan ook wel weer heel mooi vind. Zo'n ongelooflijk diep verlangen naar iets heel erg vergankelijks. Van alle bloesems zijn de fruitbloesems misschien wel het meest vergankelijk. Hè? Ze zijn er even en het is weer weg. En daar zit dus eigenlijk ook iets heel moois in. Dus die tegenstelling van dat prachtige dat ze gaat manifesteren, maar wat er maar even is. En dat verlangen daarnaar heeft iets, ik zou bijna willen zeggen, heel poëtisch. Maar dat is misschien ook wel wat de lente het meest in zich draagt. Iets efemeers, iets vluchtigs. Wat ik interessant vind is dat, denk ik, in het perspectief van het boeddhisme ook zo is. Dat in de lente, dus het begin van het nieuwe leven, ook alweer het ophouden besloten ligt. En dat alles wat een oorzaak heeft ook zal ophouden te zijn. Dat dus de lente ons aan de ene kant het opkomen van nieuw leven, het opkomen van een wereld van nieuwe verschijnselen, geeft en biedt in alle pracht enorme vreugde. Maar daarin is al besloten dat het ook weer gaat ophouden. En ik heb dan ook wel het gevoel dat het omarmen van de lente in al zijn intensiteit betekent tegelijkertijd de lente ook weer laten gaan. In de winter is er de lente. En in de lente is er de winter. Geen van beide heeft enige betekenis zonder de ander, lijkt mij. Ik weet dat ik voor de eerste keer van mijn leven in West-Ierland kwam. Ik was toen student. En ik heb altijd heel erg van lente gehouden. Ik ben van huis uit botanisch ecoloog. Dus voor mij is het hele jaar een opeenvolging van planten en bloemen die gaan bloeien. En zo was voor mij het jaar ook ingedeeld. Als de eerste haaslaakkatjes er waren, dan was de lente begonnen enzovoort. En ik kwam in West-Ierland en ik kwam daar in een bos. Ergens in een heel erg kalkrijk gebied. En dat was een bos met eiken en van die eeuwenoude, knoestige eiken die daar krom stonden, maar nog helemaal zonder bladeren. En daaronder was een tapijt tot aan de verre einde van bluebells, dat zijn wilde hyacintjes, en primula's die bloeiden. Nou, en dat was voor mij een ervaring die erin sloeg. Ik weet dat ik ook even bijna gedesoriënteerd was. En dat is de meest intense lenteervaring die ik ooit gehad heb. En dat is ook, als het dus in de winter heel erg donker is en weer ontzettend grauwig, dan hoef ik dat beeld maar even te laten zijn en het is weer lente.
De dichter Ikkyu heeft een prachtig gedicht geschreven over de kersenbloesem. Breek een kersenboom open en er zijn geen bloemen, maar de lentebries brengt ontelbare bloesems voort.
Waar hier naar verwezen wordt is de ongrijpbaarheid van verschijnselen die niet waarneembaar zijn. En daar tegenover zie ik de link die gelegd wordt tussen de wereld die wij met onze zintuigen waarnemen en wat er in feite gebeurt. Een andere wereld, een echte wereld, hoe je het ook wilt noemen. Maar dat soort connecties, dat soort parallele universa wordt natuurlijk vaak gemaakt vanuit boeddhisme. In IQ's geval specifiek, in de 14e eeuw, hebben we toch te maken met iemand die denkt dat in de wereld van de vergankelijkheid de verlichting te vinden is. Maar je ziet hem natuurlijk niet als hij die boom openbreekt. He, maar we weten allemaal best dat die bloesems toch komen als het warmer wordt en de dagen gaan lengen. Dus in het geval van IQ denk ik toch dat het idee in die tijd dat in de vergankelijke wereld om ons heen, die karmische realiteit, dat daar verlichting in te vinden is, dat het heel belangrijk was in Japan. Wat vooral door Chinese Chan-boeddhisten geïnspireerd is, maar ook zeker door de Japanse ontwikkeling van de aanwezigheid van verlichting in alle dingen, het Sokshin Jobutsu idee, van het esoterisch boeddhisme eigenlijk. Dat zijn de twee belangrijkste invloeden in IQ. En hij ziet dat om zich heen, en dit is een lentegedicht, hij ziet het ook in andere gedichten, maar de lente die er nog niet is en die wel verwacht wordt, is niet te vinden in de dingen, net zoals verlichting, et cetera. Dat is een heel systeem van correspondentie wat hij hier uitspeelt, denk ik.
Voor mij heeft het onmiddellijk iets te maken met het kijken naar de aard der dingen, misschien. Het wezen der dingen, shunyata, zo je wilt, de leegheid, maar ook de leegheid van de benoemingen. In de zin dat bloesems aan een kersenboom, zou je verwachten, komen uit die kersenboom, uit de boom zelf. Je breekt hem open, maar het is leeg. En dan de wind, die je niet benoemt als bloesembringer, draagt de bloesems. En voor mij heeft het heel veel te maken, dit beeld in ieder geval, met het wijzen op de leegheid van alle verschijnselen. En onze voortdurende behoefte te benoemen, waarmee we ook in de grote wereld van benoeming en illusies terechtkomen. Dus daar verwijst het voor mij naar.
Nou is er een ander gedicht van hem met soortgelijke strekking. En daarvan vroeg ik me af of dat de basis was van het gedicht wat we net hebben gelezen. De kersenbomen van Yoshino, klief ze open en waar zul je dan de bloesems vinden die lente na lente verschijnen? Is het eerdere een voortborduren op dit gedicht?
Ik denk in dit geval dat de zaak iets anders ligt. Het algemene idee, de benadering van IQ, zeker in een bepaalde periode van zijn leven, is dat zich onttrekken aan de maatschappij en zich richten op de boeddhistische levensweg zoals hij die zag. Maar aan de andere kant is hij opgegroeid in een poëzietraditie, in een Japanse cultuur, waarin bijvoorbeeld de streek van Yoshino heel bekend is om de kersenbloesems. Het is ook standaard om daarheen te gaan om de kersenbloesems te bekijken. Dus hij positioneert zich nu, zoals andere grote dichters, een bekende plek gaan bezoeken waar bekende kersenbloesems zijn. En binnen die context zegt hij eigenlijk van, ja, oké, we gaan nou allemaal wel naar die kersenbloesems kijken, maar waar zit die verlichting dan? En in Yoshino is gewoon niets aan de hand. Het is niet interessant eigenlijk, zegt hij, als er geen kersenbloesems zijn. Terwijl de streek Yoshino staat niet alleen bekend om de kersenbloesems, maar ook vanwege de relaties met de oude vereering van Kami. Het is een heilige streek altijd geweest. Dus die heiligheid, die vind je in Yoshino, maar niet in die kersenbloesems. Je kunt die bomen ophakken, maar je vindt niks. Dat ligt op een ander niveau. Dus hij verplaatst het graag van feitelijke omstandigheden naar abstractieniveau. En dat is wel op dezelfde manier als in dat andere gedicht natuurlijk.
Nou wordt in dit boek, Drie Zenmeesters van John Stevens, wordt dit laatste gedicht beschreven als in een situatie waarin hij bedreigd zou worden door een gewelddadige Yamabushi. Wat is precies een Yamabushi?
Yamabushi, dat zijn Japanse bergasseten. Dat is een heel belangrijke component van de Japanse religie. Over het algemeen zijn de mensen gaan de berg in om religieuze oefeningen te doen. Of het nou boeddhistisch is of taoïstisch. Het is een mengsysteem, zeg maar. Dus de meeste priesters uit de oude tijd hebben daar wel ervaring mee, of zelf gedaan, of uitwisseling mee. Maar Yamabushi staan buiten de maatschappij. En voor mensen binnen de maatschappij zijn ze vaak bedreigend. Het is de outsider waar je geen vat op kan krijgen. Dus op een gegeven moment ontwikkelt het beeld van de asceet, die ook op een gegeven moment medicinale krachten, magische krachten heeft. Dat is de toverdokter, zeg maar. En omdat men dat eng vindt, die magische krachten, worden ze naarmate de tijd vordert afgeschilderd als eng en bedreigend, aanval op de gevestigde orde. Dat zit er ook bij.
Deze Yamabushi komt Ikkyu ergens tegen en die bedreigt hem met een dolk. En die vraagt hem dan, wat is boeddhisme? En dan antwoordt Ikkyu, de waarheid in je hart. En daarop trekt die Yamabushi dat mes. En dan zegt hij, goed, laten we die van jou er dan eens uitsnijden om te kijken. En vervolgens schijnt, volgens John Stevens in ieder geval, zonder met zijn ogen te knipperen, reageerde Ikkyu met dat volgende gedicht. De kersenboom van Yoshino, klief ze open en waar zul je dan de bloesems vinden die lente na lente verschijnen?
Nou, het zou mooi zijn als oorlogen beslecht konden worden met een gedicht, hè? Denk ik dan. Dit is natuurlijk van alle kanten verzonnen, lijkt mij. Waarom zou een Yamabushi zomaar op iemand afstappen met een dolk? Waar dit verhaal op duidt, is dat Ikkyu toch met zijn opvattingen over het boeddhisme niet paste in het establishment en regelmatig in debat ging met de mensen om hem heen. En dat weten we wel. Dus wat dat betreft klopt het. Ikkyu is iemand die zegt van, nou, boeddhisme moet je niet binnen organisaties beleven, dat moet je op straat beleven. Sakura, Sakura, Yayoi no sara wa miwatasu kaniri.
Als we teruggaan naar de lente, en dan de lente in Japan, die wordt groots gevierd. Hè? De bloeiende kersenbloesems zijn daar heel belangrijk en ook aanleiding voor allerlei rituelen en feesten. Bent u zelf daar geweest in die periode?
Ja, ik heb bij elkaar, ik weet niet meer hoeveel lentes meegemaakt. Hoeveel lentes tel je, zeg maar wel. Hè? Nou, het is het nieuwe jaar en iedereen is er ook mee bezig. Hè? Bijvoorbeeld, je ziet, Japan is natuurlijk een uitgestrekt land van zuid naar noord. En je ziet dan op een gegeven moment op het dagelijkse weerbericht dat de kerstbloesems beginnen te bloeien in het zuiden. En dat schuift dan zo langzaam op. Hè? Dat is iets wat ik in Nederland nog niet gezien heb. Het is ook een beetje kleiner hier. Maar daar wordt aandacht aan besteed. En het is gewoon belangrijk om die paar dagen in april, vooral zaterdag zondag, dat het dan wel mooi weer is, dat je buiten kunt zitten onder de kersenbloesems. Er zijn een heleboel beroemde plekken. Er worden ook beroemde plekken aangelegd. Lanen met kersenbloesembomen die dan allemaal tegelijk bloeien. Dat is ideaal. In Tokio bijvoorbeeld is het Ueno Park een van de bekendste. Daar gaat dan iedereen op die twee zaterdagen en zondagen heen. En het is een picknick onder inderdaad schitterende kersenbloesems. Oké, het is lente. Dit is tijd om weer uit huis te komen eigenlijk in veel streken van Japan. En dat ook met vrienden te vieren.
Hoort er eigenlijk nog iets anders bij als onder de bomen zitten, picknicken en heel veel sake drinken? Worden er nog bepaalde liederen gezongen of maken ze muziek of reciteren ze gedichten of is dat te romantisch?
Nee, die gedichten heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is wel eens iemand die een verdwaalde poging doet, maar die wordt meestal afgeserveerd. Muziek in het park kan niet, want dan wordt het veel herrie, maar het gebeurt toch. Dat zijn dan van die regels waar iedereen lak aan heeft. Vroeger werd er wel gezongen, volksliedachtige dingen en handgeklap en dat soort zaken. Maar dat zie ik tegenwoordig nauwelijks meer. Een gitaar of zo, dat komt wel voor. Het Japanse volkslied heet Enka. En daar wordt ook naar lente verwezen of naar vissers die niet meer terugkomen van zee. En het is de bloesems ontluiken nu en mijn man komt niet meer terug van de visserij. En dat soort vergankelijkheid zie je wel in liederen. Sakura, Sakura, Yayoi no sara wa miwatasu kaniri kasumi kakumo ka nioi zo izuru izaya izaya.
En zijn er ook nog boeddhistische rituelen verbonden aan de lente in Japan?
Niet zozeer aan het onder de bloesem gaan zitten met een fles sake. Hè. Dat doen priesters natuurlijk ook wel, maar dat is niet specifiek boeddhistisch. Van oudsher waren er de twee dagen van de zonnewende. Hè, dus 21 maart, 23 september. En dat zijn dagen waarop eigenlijk de poort naar de andere wereld openstaat. Naar de wereld van de verlichting. En Japanners geloven dat dat het moment is waarin je de voorouders het best kunt benaderen. En dat is een hele drukke tijd voor boeddhistische tempels. Hè. Dan worden bij de mensen thuis worden sutra's gelezen, wordt een dienst opgedragen voor de gestorvenen. En dat is een specifiek lente-ritueel, ohigan, een overgangsritueel.
Een van de haiku die gerekend wordt tot de lente-haiku in Japan, is die beroemde haiku van Basho. O oude vijver, een kikvors springt van de rand, geluid van water. Eigenlijk hetzelfde water, ligt die rimpeloze, stille vijver. En ineens springt er een kikvors. En voor een moment is er een plons, rimpels op het water en het is weer stil. En in dat efemeren, dat vluchtige van de verschijnselen, dat veranderlijke, wat het is, met het goede schouwen, ook de universele leegheid, de universele boeddhanatuur, ervaarbaar en zichtbaar. Dus ik kan me wel iets bij dat verlangen voorstellen.
Ja, we lopen nu langs een hele grote rimpeloze vijver,
ja,
trouwens.
Ja.
Maar de kans dat daar nu een kikvors
niet
zal springen?
Nee, dat is nog een beetje vroeg, denk ik, voor het springen van de kikvors.
Oké. Okay.
Daar zijn narcissus. Bijna. Ja.
Zijn nog heel pril, maar toch, ja, al helemaal gele kopjes al boven de grond.
Maar zo weten we dus zeker dat het lente is. Hè?
Ja, ik vind dit toch heel fijn hoor, om dat te zien.
Ik ook. Ik word er altijd automatisch blij van. Ja. Uiteindelijk is het toch vanuit het perspectief van het boeddhisme zo dat alles wat een oorzaak heeft ook weer ophoudt. Voilà, is het niet prachtig? Je zou kunnen zeggen, in de ronkende helikoptermotor klinkt ook de eerste lentebloesem. Maar daar gebeurt het al. Hè? Lente is kwinkelende vogels, een beetje zon, nog de oude bladeren van de winter waar je doorheen loopt, wat eerste krokusjes. En dat hoort er dan niet bij. En daar komt de uitsluiting. En daar komt de benoeming. En ik denk als je de hele lente kunt ervaren in een, ook in een voorbijgaand helikopter. Nou, dan is er heel wat werk gedaan.
U hoorde Matthijs Schouten en Henny van der Veren. Het boek Drie Zenmeesters van John Stevens verscheen bij uitgeverij Karnak. De kersenbloesems in Japan zijn de hele maand april te bewonderen. En ook in Nederland wordt elk jaar in het Amsterdamse bos een Sakura-viering georganiseerd. Meer informatie vindt u op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Techniek Boris Nieuwenhuizen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Ons nummer is 035 677 1611. Aanstaande zaterdag in de Zevende Hemel, Rob Eckhart over zijn ontwerp voor de Zendo van Kansion Amsterdam en een bezoekje aan de Tara Boeddha winkel in Amersfoort. Dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.